Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik zou bijna zeggen, het is een genoegen voor mij om op deze bijzondere dag hier in het midden te zijn. Waarna u zich ongetwijfeld zult afvragen wat er voor bijzonders is. Hè? Nou ja, dat ik in uw midden ben natuurlijk. Maar bovendien omdat wij vandaag het beloken Pasen vieren. Wist u dat niet? Ja, dat heet zo. U weet dat wij altijd bijzonder veel acht geven aan het kerkelijk jaar. En ik heb mij laten vertellen dat vandaag is het beloken Pasen. Er is geen hond die weet wat dat betekent. Maar het heet echt zo. Dat schijnt te betekenen een soort afsluiting, een besluiting, een besloten Pasen. Maar het woord wordt nooit meer gebruikt, behalve in deze uitdrukking. En deze uitdrukking wordt ook nooit gebruikt, dus goed. Maar dat weet u dan. Maar niettemin betekent dat dus dat wij, in elk geval of het nou beloken paas is of niet vandaag, dat wij toch met onze gedachten nog steeds zijn bij het feest wat wij vorige week mochten vieren. Ik had bijna gezegd moesten vieren, maar dat was niet zo. Hè? Wat wij mochten vieren, het feest van de opstanding van Christus, het feest van de overwinning op de dood en op degene die het geweld des doods had. Enzovoorts. Dan moet ik u erbij zeggen, dat is op zich natuurlijk toch niet zo bijzonder, want wij herdenken elke zondag de opstanding van Christus uiteraard. Christen schijnen dat vergeten te zijn, maar want die denken dikwijls dat wij de zondag heiligen omdat men de Sabbat moet heiligen. Maar ik heb dat nog eens nageteld, maar zo zit dat dus niet, hè? Want de zondag is niet de Sabbat, integendeel, de zondag is de dag na de Sabbat. Het is de dag na de Sabbat waarop het ooit alles vroeg begon te lichten, weet u niet, en waarop men vervolgens een geopend graf vond. Dat christenen de zondag heiligen, zoals dat zo mooi heet, is niet omdat ze menen de Sabbat te moeten houden omdat de wet dat zegt, maar het is zo, en dat is historisch in ieder geval zo gegroeid, het is zo omdat de eerste dag van de week, en dat is de zondag nog steeds, de eerste dag der week, de herdenking is feitelijk van de opstanding van Christus ooit op de eerste dag der week. Dat is het verhaal. En daar wordt wel heel anders over gesproken, over het algemeen dikwijls anders over gedacht, maar het verandert niks aan dat feit. Het eigenaardig is dat in ieder geval vaststaat dat de oorsprong van de zondagsheiliging niet gevonden wordt in de Joodse wet. Dat is een duidelijke zaak, zonder meer. En daarom blijft er maar één ander ding over, namelijk dat de viering van de zondag zijn oorsprong vindt in de opstanding van Christus. Zo vinden we het ook in Handelingen, in de laatste hoofdstukken van Johannes uiteraard ook. Daar zien we dat de discipelen niet alleen op de dag van de opstanding, dat was een zondag dus, bij elkaar waren in de opperzaal, maar ook een week daarna waren ze bij elkaar. En zo kunnen we dat spoor in de Bijbel ook volgen. Zo is dat gegroeid. Want hoe dan ook, als er één dag van belang is in het leven van een christen, niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk, dan is het die ene dag, die bewuste dag waarop de Heer Jezus Christus uit de dood opstond. En wij gedenken dat met Pasen, dat is natuurlijk een goede zaak, maar het neemt niet weg dat we daar elke dag uit verondersteld worden te leven. Het is ook zo dat Romeinen 14 uitdrukkelijk zegt dat het niet verplicht is om speciaal alleen maar de zondag te heiligen. Er staat er uitdrukkelijk dat het ook is toegestaan om alle andere dagen ook te heiligen. Daar ga ik nou niet over spreken, maar het staat daar wel. Nou ja, voor de oplettende lezer uiteraard. Hè. Maar goed. Maar waar ik vandaag wel bij wil stilstaan, is een van de aspecten van de opstanding. Daar werd ik namelijk van de week mee geconfronteerd en het leek me een leuke gelegenheid om er meteen maar eens bij stil te staan. Dat is namelijk dat natuurlijk de opstanding van Christus ook de garantie is voor de opstanding van ons, onze eigen opstanding. En dan praten we niet eens over de jongste dag, zoals u langzamerhand bekend zal zijn, maar we praten dan over de wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Immers, 1 Korinthe 15, dat heb ik al die tijd hier al voor me liggen, 1 Korinthe 15 spreekt namelijk over de opstanding als zodanig, de opstanding in het algemeen. Het is een hoofdstuk waar een heleboel in verteld wordt, maar er staat in het algemeen boven de opstanding der doden. Een van de eerste dingen die ik vroeger kon onthouden, die ik in de Bijbel terug kon vinden, wist ik al vrij vroeg. De opstanding, dat was 1 Korinthe 15. Daar vind je de opstanding. Alles wat er maar mee te maken heeft, wordt in ieder geval daar vermeld. Het een wat meer uitgebreid dan het andere. Maar het hele hoofdstuk spreekt over opstanding. In eerste plaats spreekt het over de opstanding van Christus. Dat is een groot deel van het hoofdstuk wat daarover handelt. Het begint al meteen eigenlijk vanaf het begin. Want de eerste drie versen van 1 Korinthe 15 spreken over de Heer Jezus Christus, die gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Dat is vers 3. En dan vers 4. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan dat is gezien van Cephas en van Jacobus en van de apostelen en zelfs van 500 man tegelijk. En een keer van Jacobus heb ik genoemd. En natuurlijk door ook Paulus. Paulus zelf heeft hem gezien en beschouwt het feit dat de Heer aan hem verscheen op de weg naar Damascus als een bewijs van de opstanding van Christus. Hij heeft hem in mezelf gezien. Nou, er waren weinig meer die het zagen, heb ik begrepen. Maar hij zag het en voerde het ook inderdaad als bewijs aan. Waarna hij in het algemeen zegt dat dus er zoiets bestaat als de opstanding der doden. Want in ieder geval is Christus uit de doden opgewekt. Het is een historisch feit. Een historisch ook bewezen feit, mag ik wel zeggen. En daarom gaat de apostel daar verder op in. Hij zegt, er bestaat dus zoiets als opstanding der doden. En het is zelfs veel sterker. Het betekent zelfs dat de doden in het algemeen zullen opstaan. Niet alleen de Heer Jezus Christus zelf, maar omdat hij uit de doden opgewekt werd, worden ook alle anderen uit de doden opgewekt. Zoals allen in Adam sterven, maar dat is al Romeinen 5, zo zullen ook allen in Christus, in de laatste Adam, weer levend gemaakt worden. En dat gebeurt dan niet allemaal tegelijk op de jongste dag, zoals men dat dikwijls denkt, maar in tegendeel, dat gebeurt netjes en ieder in zijn orde. Zo staat het tenminste ook hier in 1 Korinthe 15. De eersteling Christus, dat is vers 23 waar we dat vinden, van 1 Korinthe 15. En iedereen in zijn orde, de eersteling, Christus, en hij kan alleen maar een eersteling zijn omdat er inderdaad nog meer volgen. En dat wat volgt staat er dan ook achter. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, letterlijk vertaald zou moeten staan, in zijn aanwezigheid, want dat betekent dat woord. En daarna staat er, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Zodat we hier de opstanding vermeld vinden in drie verschillende fasen, want zo wordt het hier genoemd. De eersteling Christus, en dat is een historisch feit uiteraard. En het laatste wat genoemd wordt is het einde van de opstandingen, namelijk in vers 24. En dat is uiteraard op de jongste dag, wanneer Christus het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. En daartussenin vinden we een opstanding van degene die van Christus zijn, het geen plaats zal vinden in zijn parousia, in zijn presentie, zeg ik dan altijd maar, in zijn aanwezigheid, hier vertaald met toekomst. En dat zijn dus de gebeurtenissen die verband houden met de wederkomst van Christus. Een wederkomst die dan inderdaad niet plaatsvindt op de jongste dag, maar die plaatsvindt meer dan 1000 jaar voor de jongste dag, omdat hij inderdaad eerst nog over de volkeren zal regeren als erfgenaam van Adam, als zoon van Adam, als zoon des mensen en als zoon van David. En we vinden dan dat er sprake is van een opstanding ook in de dagen van de wederkomst van Christus. En dagen die bepaald niet zo ver weg meer zijn. En hoe dat ook zij, in elk geval is het zo dat ook wij, dat wil zeggen de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, zullen opstaan op dezezelfde wijze. Namelijk zullen opstaan als nieuwe schepselen met een veranderd, en eigenlijk moet ik zeggen met een verheerlijkt lichaam, hetgeen ook zal gebeuren in deze dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, ja, ik kijk, dat klinkt maar eens rond, maar ik zeg dan maar gewoon, ik ga er nou niet over discussiëren of deze uitdrukking hier in 1 Korinthe 15 vers 23 ook op de gemeente van toepassing is of niet, want het heeft geen enkele zin. Ik bedoel dit, er staat de eersteling Christus, dat is het verleden. Vers 24 zegt, daarna zal het einde zijn. Dat is de laatste opstanding uiteraard op de jongste dag. En daartussenin staat, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En dan wordt er wel eens ook gevraagd van, gaat dat nou ook over de gemeente? Of gaat het nou alleen over de martelaren die uit de grote verdrukking komen en die voor de 1000 jaren opstaan in overeenstemming met openbaring 20. En mijn antwoord is dat dat maakt niet zaak niet. Ik moet een beetje oefenen, hè. Dat doet niks ter zake. Nee, dat was een beetje Afrikaans, maar... dat doet niks ter zake, want wij weten wanneer de opname van de gemeente, dus ook de opstanding van de gemeente zal plaatsvinden. En dat zal inderdaad zijn in zijn toekomst. Want als het in dit vers niet staat, hier in vers 23, dan spreekt dus dit vers 23 over de opstanding van hen die uit de grote verdrukking komen en de 1000 jaren zullen binnengaan. En dat ga ik dus verder nou niet toelichten, want dat is nou ons onderwerp niet. Maar dan vinden we in elk geval de uitgebreide beschrijving van de opstanding en ook van de opname van de gemeente aan het einde van dit hoofdstuk. Dus nogmaals, het maakt niet uit of we de opname van de gemeente in vers 23 vinden of niet. Wij weten namelijk toch wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt. Namelijk, dat is in zijn toekomst. Dat is een van de eerste, eigenlijk het eerste wat er gebeurt in verband met zijn aanwezigheid of zijn verschijning. Maar een uitgebreide beschrijving van die opstanding van degene die van Christus zijn in zijn toekomst vinden we hier toch niet. Wij vinden namelijk de beschrijving van de opstanding van degene die uit de verdrukking komen, vinden we beschreven in Openbaring 20, als ik het goed heb. En de opname van de gemeente vinden we hier dus ook in dit vers niet beschreven. Maar die vinden we in elk geval beschreven aan het einde van ditzelfde 1 Korinthe 15. Namelijk te beginnen bij vers 51. En daar staat, zie ik zeg u verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. En dan lees ik even met u verder. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden, enzovoorts. Nou kan ik wel verder lezen, maar ik doe het met opzet even niet, want ik neem u mee, een paar bladzijden verder in de Bijbel is dat, naar 1 Thessalonicenzen 4, want daar vinden we ook een beschrijving van de opstanding en daarmee opname van de gemeente. Het zijn eigenlijk de enige twee schriftplaatsen die daar een beschrijving van geven. Dus 1 Korinthe 15 was dat vanaf vers 51 en 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Maar ik lees het vanaf vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, en alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Nou, dan hebben we beide schriftgedeelten die de opname van de gemeente bespreken gelezen. En toen was er iemand die wees mij erop dat er in beide schriftgedeelten niet sprake is van het openen van de graven. En dat is ook zo. Dat wordt inderdaad niet genoemd. Maar ik moet u wel waarschuwen, dat betekent nog niet dat u dus de conclusie mag trekken dat er dus geen graven opengaan. Je kunt namelijk nooit een conclusie trekken op grond van iets wat er niet staat. Zo van, staat er niet, dus gebeurt het ook niet. Want dat is het, dat is wel zo'n verschrikkelijk grote redeneerfout die men dan maakt. Hè? Als je het weerbericht helemaal niet hoort, zal ik maar zeggen, wil het niet zeggen dat er geen weer komt. Nee. Nou, zo is het nou maar net. We vinden bijvoorbeeld een verhaal over de opstanding van de Heer Jezus. En dan vinden we in een van de beschrijvingen ervan, vinden we dat Maria Magdalena bij het graf komt en spreekt met de Heer, een ontmoeting heeft met de Heer op een of andere wijze. Ik ga het niet uitleggen, maar dat gebeurt daar. Maar het feit dat niet vermeld staat op dat moment, in dat schriftgedeelte, dat er ook een ander bij was, wil nog niet zeggen dat er dan dus geen ander bij was. En waarom ik dat zeg is duidelijk genoeg. Er was namelijk een ander bij. Alleen dat lezen we in een ander schriftgedeelte. Nou, nog een voorbeeld geven. En toen vinden we de geschiedenis van de Heer Jezus die door Jericho trekt. En bij die gelegenheid komt hij op een of andere wijze een blinde tegen met de naam Bartimeus. Enzovoorts. En die wordt dan genezen. Dat weten wij dan. Maar het feit dat er daar niet bij staat dat er nog meer blinden genezen werden, wil niet zeggen dat er niet meer blinden genezen werden. Want er werden andere blinden genezen. Er was er minstens nog één bij, want dat blijkt uit een ander verslag van dezezelfde gebeurtenissen. Want daar vinden we ineens twee blinden. Zodat we nou weten dat er twee blinden waren, waarvan er één Bartimeus heette. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat dingen die niet vermeld worden, die kunnen wel plaats hebben gevonden. Men hoeft niet alle details te geven. Er wordt ook niet gezegd dat over het verslag van de opname van de gemeente wordt ook niet gezegd dat de zon schijnt dan. Nou, als het in Nederland is, is de kans niet groot natuurlijk dat de zon schijnt. Maar dat het er niet bij staat, wil niet zeggen dat het dan dus ook niet zo is. Dat is een misverstand. Zie. Ja, je kunt wel zeggen, er staat niet dat de graven opengaan, dus blijven ze dicht. Ja, dat is een verkeerde conclusie. Het vaststellen dat het er niet staat, dat is terecht. Maar het concluderen dat het dan dus niet gebeurt, dat is uiteraard ten onrechte. Bovendien, het is maar de vraag hoe nauwkeurig wij dan zo'n schriftgedeelte lezen. Want staat het er echt niet? Nou, er staat er niet expliciet, heet dat. Het woord graf wordt inderdaad niet gebruikt. Dat is waar. Maar er worden wel een heleboel andere dingen, andere woorden gebruikt en beschrijvingen gebruikt om deze opstanding weer te geven. Er is een ander die zegt, ja, maar wat moet de Heer nou met zijn oud lichaam? Waarom dat spul in het graf, dat heeft hij toch niet nodig? Maar ja, het gaat er niet om of hij het nodig heeft of niet. Als wij toch de boodschap prediken van dat elk die wil mag komen. Hè, alle gij dorstigen komt tot de wateren enzovoort. En elk die wil die mag komen tot de Heer. Dat wil toch nog niet zeggen dat de Heer ons nodig heeft. Dus wij een zondaar het evangelie brengen. En zeggen dat hij vrij mag gaan tot de Heer Jezus Christus. Die zijn zonde verzoent enzovoort. En tot wie hij mag komen. Dat wil toch niet zeggen dat de Heer hem nodig heeft. De Heer kan heel goed zonder ons. En zeker zonder ongelovigen. Dat is punt dus niet. Dat mag ook nooit de redenering zijn. Integendeel, wij dienen ons ervan bewust te zijn dat wij van nature tot niets goeds in staat zijn, maar dat de Heer ons wel kan gebruiken. Dat is wat anders dan dat hij ons nodig heeft. Hij kan ons wel gebruiken. Op wat voor wijze dan ook, dat doet er nou niet toe. Maar hij kan iets met ons doen. Heeft ook een bepaalde bestemming voor ons wanneer we tot hem gaan, wanneer we ons willen laten gebruiken. Maar daarom heeft hij ons nog niet nodig. En datzelfde geldt ongetwijfeld ook voor dat wat in het graf is. De Heer heeft het ongetwijfeld niet nodig. Waarom ook? Als hij dingen uit niets, dat wil zeggen uit de onzienlijke dingen moet ik ernaar zeggen, kan maken tot iets, dat hij iets onzienlijks kan maken tot iets zienlijks, wel, dan heeft hij dat wat in het graf is niet nodig om iemand nieuw leven te geven. Om iemand te doen opstaan. Maar de vraag is niet of hij dat nodig heeft. En de vraag is ook niet of het woord graf en het openen van het graf wel genoemd wordt expliciet in de schrift in verband met de opname van de gemeente. De vraag is gewoon of het ook inderdaad zo gebeurt. De vraag is, opent God de graven? Gebruikt hij ook inderdaad datgene wat in het graf is? En het antwoord is ongetwijfeld ja. Want je kunt natuurlijk wel zeggen van de Heer heeft dat oude lichaam van ons als toch eenmaal gestorven is niet meer nodig. Want wij krijgen toch een ander lichaam in de hemel. Dus het oude kan hij net zo goed laten liggen enzovoorts. Ja goed, daar zullen we even een week teruggaan. En wat gebeurt er dan met de Heer Jezus? Toen hij opgestaan was uit het graf, was hij zodanig veranderd dat men hem zelfs niet herkende. Van de Emmausganger staat, ze werden gehouden dat ze hem niet kenden, dat is waar. Maar van anderen staat inderdaad dat ze hem niet kenden. Niet omdat ze zo gehouden werden, maar omdat die inderdaad veranderd was. En dat is niet eenmaal of niet tweemaal, maar dat is vele malen zo het geval. Als de Heer weer verschijnt, dan blijft steeds, de Bijbel noemt het ook steeds, dan blijft steeds de twijfel bij de discipelen van, hij is het wel, want wij kennen hem aan zijn stem, wij herkennen hem aan wat hij doet, wij herkennen hem omdat hij ons kent, maar hij ziet er totaal anders uit. Afgezien van dat men hem herkent aan de littekens. Want daar herkent men hem wel aan. Zie. Maar dat is niet alleen bij Maria Magdalena zo. Die denkt dat ze met de tuinman te maken heeft of zo. Maar het is later met de discipelen ook. Precies hetzelfde verhaal. In de opperzaal waar de Heer aan hen verscheen. Want niet alleen aan Thomas een week later. Dat is vandaag dus eigenlijk. Hè, niet alleen aan Thomas een week later. Maar ook aan de andere discipelen. Op de dag van zijn opstanding verscheen hij. En hij liet zijn littekenen uitdrukkelijk zien. En dan staat er. En zij zagen en geloofden. Precies hetzelfde. Ze moesten het zien. Toen geloofden ze pas. Zie. Dus zij herkenden hem aan die littekenen, aan andere dingen, maar aan puur zijn uiterlijke verschijning herkende men hem niet eens. Nou, hij was dus veranderd. Maar als hij veranderd is en een verheerlijk lichaam heeft ontvangen bij zijn opstanding uit de dood, wel was het dan noodzakelijk dat het graf geopend werd? Moet je luisteren. Toen de Heer opgestaan was, verscheen hij aan zijn discipelen en er staat uitdrukkelijk bij dat ze vergaderd waren in de opperzaal, bovenaan de trap dus in elk geval, en met de deur op slot, om de vrezen der Joden, staat er. En de Heer kwam daar binnen. Nou, moeten wij nou concluderen dat de Heer in zijn opstaande lichaam weliswaar door een stenen muur of desnoods door een houten deur kon lopen, maar niet door een steen die ze voor de opening van het graf gerold hadden? Natuurlijk kon hij dat. Waarom moest dan de steen voor het graf weg? Antwoord. Dat moest helemaal niet. Dat was nergens voor nodig. Nou, dat is nou precies het hele punt. Heeft God dat wat in het graf is werkelijk nodig voor de opstanding? En het antwoord is ongetwijfeld nee. Heeft God het nodig om de steen voor het graf weg te wentelen? Blijkbaar niet. Want het blijkt later geen enkele belemmering te zijn. En toch gebeurt het. En niet alleen dat, niet alleen wordt de steen weggerold, maar ook wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het graf na de opstanding van de Heer Jezus leeg was. Wat achtergebleven was in het graf, was niet iets van zijn lichaam, niet iets van wat ooit maar bij zijn lichaam gehoord had, maar het enige wat achtergebleven was, was zijn lijkkleed. De doeken waarin hij gewikkeld was. En zelfs daarvan lezen wij, dat is ook niet voor de attente lezer dan, maar ook daarvan lezen wij dat hij zich niet heeft uitgepeld, niet heeft uitgewikkeld, maar dat hij er gewoon uitgestapt is. Want de doek die om zijn hoofd gewikkeld zat, die lag nog steeds in elkaar gewikkeld daar ergens. Was er ergens achtergebleven, dan was er gewoon uitgestapt. Het was doorheen. Dat betekent dus dat hij inderdaad een ander lichaam had, een andersoortig lichaam. Wel was het daarvoor nodig dat stoffelijk overschot, zal ik maar zeggen, gebruikt werd? Nee, ongetwijfeld niet. Want begrijpt u me goed, het blijft toch zo dat wat wij zo mooi een stoffelijk overschot noemen, dat is dat ook inderdaad. Dat is niks anders dan stof. En of nou die stof gebruikt wordt om een lichaam te maken of andere stof, dat maakt ook al niks uit, want het is sowieso uit de stof van de aardbodem. Voor onze opstanding is het niet noodzakelijk dat alle delen van ons skelet bij elkaar geveegd worden en in één gezet worden enzovoorts en dat het weer gemaakt wordt tot wat het oorspronkelijk was. Integendeel, men krijgt een ander lichaam, een verheerlijk lichaam. En die stof in de zin waaronder wij dat verstaan, die zo'n materiële gedaante, die is helemaal, komt helemaal niet aan de orde, want het blijkt dat zo'n opstandingslichaam inderdaad door de gesloten deur gaat. En als het toch zo is, dan denk ik altijd, waarom zou je dan door de deur gaan? Je kan net zo goed gewoon door de muur lopen. Maar goed, daar gaat het nou even niet over, hè. Daar hebben we het van de week weer over filosoferen. Nee, maar het gaat om het principe, en dat wilde ik u laten zien, gaat om het principe dat God al wat tot de mens hoort, tot die gelovige hoort die opgewekt wordt, hij dat ook inderdaad gebruikt. Dat wat in het graf is, gebruikt hij ook. Niet omdat het hoeft, maar simpelweg omdat er, of opdat er, van die oorspronkelijke mens, die oude mens, ook inderdaad niks achter zou blijven. het is niet zo dat God een nieuwe schepping maakt door gewoon de oude aan de kant te gooien. Het is ook niet zo dat God iemand opwekt door hem gewoon een nieuw lichaam te geven, puur in de plaats van het oude. Waarbij dus het oude in het graf blijft en waarbij de opgewekte in een nieuw lichaam is. Dat zou wel kunnen, maar dat is de vraag niet. Het gaat er domweg om dat God het zo niet doet. Want een van de belangrijkste achtergronden, zou ik moeten zeggen, van het verlossingsplan wat God volvoert in Christus, is dat hij een nieuwe schepping maakt, maar hij doet het uitdrukkelijk niet met terzijdestelling van de oude, maar hij doet het uitdrukkelijk uit de oude. Dat wil zeggen, hij gebruikt de oude om daaruit een nieuwe tevoorschijn te laten komen. Dus het oude wordt omgezet in het nieuwe. Als je nou praat over stofwisseling, dan is dat stofwisseling. Hoe het oude omgezet wordt in het nieuwe. Kijk, een tegenwerping die dan dikwijls gemaakt wordt is, ja, maar het kan wel zijn dat God dan dat wat in het graf is gebruikt. Maar hoe kan dat nou? Want van de meeste doden zal helemaal geen graf meer gevonden worden. Bom, het zal maar een klein deel zijn waarvan überhaupt een graf gevonden kan worden. En waarvan überhaupt nog een stoffelijk overschot aanwezig is. Zie. Nee, dat is nog net het punt. God heeft het ook niet nodig, maar als het er is, gebruikt hij het. Opdat uiteindelijk van heel die oude schepping, maar ook, kan ik zeggen, opdat uiteindelijk van heel dat oude lichaam ook echt niks overblijft. Het is omgezet in iets nieuws. Het is veranderd, heet dat in de Bijbel, maar u dient er wel bij te bedenken dat het woord veranderen, voor zover het in de Bijbel voorkomt, niet alleen de betekenis heeft van dat iets omgezet wordt, maar ook inderdaad dat het vervangen wordt. Dat is precies hetzelfde. Er staat bijvoorbeeld ergens dat men het lichaam veranderd heeft en dan vertaalt men met verwisselen. Dat is de gedachte dan. Ze hebben het lichaam ergens gelegd of vervangen door wat anders of zoiets. Hè. Maar veranderen kan zijn omzetten in iets anders, maar het kan net zo goed de betekenis hebben van verwisselen. En we zouden het aan elkaar moeten houden, maar dat moeten we nou juist niet. We moeten weten dat die beide betekenissen in het Bijbelse woord ligt opgesloten. Natuurlijk is er sprake van wisseling. Is sprake van wisselkleden die een beeld zijn van dat het ene wordt afgelegd en het andere wordt aangedaan. Het beeld van dat de oude mens wordt uitgedaan, hè? Uitgetogen of afgelegd en dat de nieuwe wordt aangedaan. En dat heet dan verwisseling. Maar als u denkt dat op dezelfde wijze God zich ook ontdoet van het lichaam van de oude mens, dan is dat een misverstand. Want het oude wordt veranderd in het nieuwe. Dat wil zeggen, het oude wordt zodanig veranderd dat het nieuwe is. En het oude blijft niet bestaan. Het wordt niet achtergelaten opdat het weggedaan zal worden en vergeten. Nee, het is er niet meer. Er is ook geen plaats meer voor. En denkt u niet dat ik het nou alleen maar heb over het lichaam van de gelovigen die opgewekt wordt. Ik heb het over de totale oude schepping. Er staat dat de oude hemel en de oude aarde zijn weggeweken. En voor dezelfde is geen plaats gevonden. Dat wil dus niet zeggen dat het gewoon eind weg is, zodat het nou zoek is. Nee, het wil zeggen dat het nergens meer is. Het is verdwenen. Het is weg. Het eigenaardige is dan ook dat die nieuwe schepping net zo goed heet aarde en hemel. Want het is toch die aarde, maar hij is veranderd. Het is in zekere zin, moet ik zeggen, een andere, in de zin van een andere hoedanigheid, maar in een andere zin is het precies dezelfde. Dat kun je in het Nederlands ook zo zeggen. Het is dezelfde, hoewel hij veranderd is. Kijk, wat God doet is een nieuwe mens scheppen door wedergeboorte. En wij zeggen, die oude mens is uit Adam geboren, die dient tot niets. Die stof zijt geen tot stof zult geen wederkeren, dat is het dan. En in plaats daarvan komt door wedergeboorte een nieuwe mens tot stand. Het is die nieuwe mens die behouden wordt, die nieuwe schepping ingaat, of die in de hemel komt, of hoe je dat dan maar zegt. En dat is natuurlijk wel waar, maar als je nou goed hebt opgelet, dan stel je vast dat we het dan hebben over twee verschillende dingen. Los naast elkaar. Dus één mens uit Adam en hij sterft, en er is een ander mens die geboren wordt uit Christus en hij gaat een nieuwe schepping in. Dat zijn twee dingen dan. Maar het zijn geen twee. Er is wel een tegenstelling tussen. Maar toch gaat het in principe om hetzelfde wezen. Ik weet nooit welke woorden ik nou moet gebruiken. Maar laat ik u dan dit zeggen. Ab Klein-Arevold werd ooit eens geboren uit Adam en is een zondaar. En als het lang duurt, dan zal hij inderdaad sterven. Misschien niet zo lang, maar je weet het maar nooit. Maar normaal, menselijk gesproken, zou dat de weg zijn. Maar die Ab Klein-Arevold, zal ik maar zeggen, die zo geboren werd, die zal dan inderdaad sterven. Dat komt ook niet in de hemel. Dit oude lichaam hier, dit komt ook niet in de hemel. Nou, zo oud is het ook nog niet, nou ik erover nadenk. Maar ja, goed, schiet aardig op. Dat is niet wat in de hemel komt. Nee, dat blijkt een ander lichaam te zijn. En dan zeggen we, ja goed, het oude lichaam wordt afgelegd, het nieuwe wordt aangedaan en goed, dat gaat dan naar de hemel. Maar hetzelfde verhaal wordt niet alleen verteld over het lichaam, maar over de mens als zodanig. Kijk, onze zorg is niet dat ons lichaam behouden of vervangen zou worden. Onze zorg is dat wij zelf behouden zouden worden. Ongeacht in welk lichaam wij wonen. En wij zelf, onze eigen identiteit zal ik maar zeggen, die is niet primair afhankelijk van het lichaam. Maar het is die oude zondige mens die inderdaad sterfelijk en vergankelijk is. En de vraag is, wordt die behouden? Gaat die de eeuwigheid in? Komt die in de hemel, om maar eens wat te zeggen? Ja, het is me wat verantwoord je nou geven wil. Ja. Eigenlijk niet. Of toch wel. Want wat naar de hemel gaat, heet heus gewoon echt Ab Klein-Arevold. Ja. Dat doet niet helpen, maar het is zo. Geboren daar en daar, toen en toen. Bodegraven. Ja. Dat is een goede tijd, hè. De Duitsers waren meteen vertrokken toen. Is snel iets aan de orde natuurlijk. Maar dat is wel zo. Wij, die van nature zondaren zijn, wij gaan naar de hemel. En we hebben een andere natuur gekregen onderweg. En we hebben onderweg daar naartoe een ander lichaam gekregen. En toch zijn we dezelfde. Zie, toch, het is toch zo? Toch niet puur wat anders. We worden toch niet vervangen door een buurman of zoiets? Hè? Nee. En toch zijn we helemaal veranderd. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Maar de kern van het verhaal is dit, dat het oude is omgezet in het nieuwe. Dus, ja, ik sta het wat abstract te vertellen, maar zo moeilijk is het echt niet hoor. Dat dingen omgezet worden in wat anders, dat kennen wij in onze natuur ook. In deze oude schepping, zal ik maar zeggen. Dat wat ik net al even stofwisseling noemde, dat is ook niet anders dan dat. Dat het leven van het een omgezet wordt in dat van het ander. En dat is in stoffelijke zin, maar in geestelijke zin gebeuren diezelfde dingen ook. Ik weet niet hoe u dat hebt. Maar als u bent allemaal nog niet oud genoeg natuurlijk om deze vergelijking te maken. Maar als we nou eens een paar jaar terugkijken door ons eigen leven. Ik bedoel eigenlijk niet een paar, maar zo ver mogelijk terug. Dan zijn er toch dingen geweest toen vroeger in ons leven waarvan we ons nou niet meer kunnen voorstellen dat wij dat gedaan hebben. Dat wij dat waren. Ja, de jonge mensen zitten mij verbaasd aan te kijken. Maar zo is dat toch wel. Wij veranderen namelijk. Wij nemen andere dingen tot ons. En dan heb ik het niet over ander menu. Wat het eten betreft. Maar gewoon ook in geestelijke dingen. We nemen andere dingen tot ons. Andere informatie. We gaan ons op andere dingen oriënteren. We leren nieuwe dingen kennen. Andere oude dingen die zijn wij nu zat. Dat hoeft van ons niet meer zo nodig. Enzovoort. En dat verlaat je. En zo word je veranderd. En dat is bij de natuurlijke mens al zo, dat is bij een wedergeboren mens, een gelovige, dus in veel sterkere mate nog zo. Hij verandert. Als ze mij 10 jaar geleden zouden gezegd hebben wat ik vandaag aan de dag zo allemaal zou doen, waar ik me mee bezig zou houden, zou ik het niet geloofd hebben. Maar dat is nog maar 10 jaar geleden. Dat is echt waar, dat is onvoorstelbaar. Anderen geloven het nog niet, maar goed. Doe maar. Maar zo is het nou eenmaal. Er kan zoveel veranderen. En toch is het dezelfde mens die dat doet. Maar hij is veranderd. In alle opzichten. Het is natuurlijk een stom verhaal. Maar als ik vroeger mijn haar was, dan hing het zo helemaal slap. Aan alle kanten om mijn hoofd. Dan kon ik er niks mee doen. Dan kon ik de kam doorhalen. Je moest er een hele pot brilcreme doorheen halen. Dat bestond toen nog. om het goed te krijgen. Als ik tegenwoordig mijn haar was, staat het stug. Aan de andere kant, het verandert. Over de kleur heb ik het niet en het aantal ook niet. Het valt allemaal nogal mee, maar het verandert. Het hele gestel verandert. Nou, dat is het nou net. Wat God doet via die weg van wedergeboorte is het oude omzetten naar het nieuwe. De bedoeling is namelijk dat deze oude schepping veranderd wordt, of verwisseld wordt voor, maar veranderd wordt in een nieuwe schepping. En als die nieuwe schepping openbaar wordt, blijkt er heel geen oude schepping meer te zijn. Het is het oude verhaal, sommigen van u kennen dat langzamerhand, maar het oude verhaal is dat van, als het ei uitkomt, dan komt er de kuiken uit, weet u wel, en waar is nou het dooier gebleven? Ja, dat is er niet meer. Dat is omgezet in een kuiken, dat is veranderd in een kuiken, dan zou je zeggen, dat kan niet. Nee, het kan wel. En zo kan een oude schepping omgezet worden in een nieuwe. En zo kan een zondaar geboren uit Adam en in zonde ontvangen dus omgezet worden in een kind van God. Ja, hoe dat technisch werkt, dat interesseert u toch niet werkelijk. Hè? Als het maar gebeurt, daar gaat het maar om. Nou, dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Namelijk dat een mens, een gelovige, niet alleen veranderd wordt in de vernieuwing van zijn denken tijdens zijn leven, want dat is wel degelijk de bedoeling, maar bovendien dat ook zijn lichaam veranderd wordt. Het is dus wel degelijk zo, of de graven nou geopend worden of niet, dat is het laatste waar ik me zorgen over maak, maar het is wel degelijk zo dat als de gelovigen van deze bedeling zijn opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, om voor altijd met de Heer te wezen, dan is het wel degelijk zo dat hun graven leeg zijn daarna. Of ze echt geopend worden, lijkt me ook niet noodzakelijk, maar vermoedelijk gebeurt zelfs dat. Want dat is de normale gang van zaken. Maar in ieder geval, er blijft er van een gelovige op aarde niks achter. Hij is omgezet van een oude schepping in een nieuwe. Er hoort alles bij. Ik weet niet, de problemen rond dit onderwerp hangen denk ik af van de wijze waarop mensen hun eigen lichaam beschouwen. En wat voor gedachten ze daarover hebben. Maar het is echt zo, ik kan naar mezelf wijzen en zeggen, dit lichaam wordt veranderd. Het is dit lichaam wat de hemel in gaat. Al ziet het er wat anders uit dan. Maar het is dit lichaam, er blijft hier niks achter. Of, laten we dan het andere geval nog eens nemen. Stel dat de graven dicht blijven en dat wat in de graven is inderdaad in de graven blijft, omdat God het niet nodig heeft. Wat dacht je dan, dat alle gelovigen die leven op het moment van de opname van de gemeente, dat ze allemaal op de grond dood neervallen? Want dat is dan de conclusie die je trekken moet. Als het oude niet meegaat, dan betekent dat op het tijdstip van de opname van de gemeente ook degenen die levend overgebleven zijn tot dat moment inderdaad zullen sterven. Eenvoudig omdat God het niet nodig heeft. Het is maar stof. Dat is de consequentie ervan. Dat moeten we consequent toepassen. Maar dat is niet zo, uiteraard. Nee, integendeel, laat ik het anders vertellen. Integendeel, het ligt het meest voor de hand te veronderstellen dat als er staat dat de doden opstaan, dat er ook inderdaad letterlijk gebeurt dan wat er altijd in de Bijbel letterlijk gebeurde. Namelijk als de doden opstonden, bleef er daarna in het graf niks over. Zie, de graven gingen dan open, ging soms wat moeizaam dan, maar niettemin gebeurde dat. Vandaar dat het helemaal ook niet nodig is om te zeggen dat de graven geopend zullen worden en dat de doden die opgewekt worden daaruit zullen gaan. Dat is vanzelfsprekend. Ze worden opgewekt en dat betekent dat ze uit hun graf zullen komen. Het volgende probleem wat zich dan voordoet, maar dat is van een heel andere aard, is dat men zegt, ja, maar hoe kan dat nou, want iemand die sterft nu als gelovige gaat toch naar de hemel? En hoe kan die dan op dat moment uit zijn graf komen? En daar zit de werkelijke problematiek. Maar dat kun je niet omzeilen door dan dat hele verhaal van het graf maar te vergeten en te zeggen, nee, God heeft dat niet nodig. Want als een gelovige sterft, gaat hij al naar de hemel. En bij opname van de gemeente verwacht men dan dat dan degenen die al overleden waren en degenen die nog leven samen zich met elkaar zullen ontmoeten, samen ook de Heer zullen ontmoeten. Maar het neemt niet weg dat we dan nog niet van het probleem af zijn dat als men zegt dat de gelovige naar de hemel gaat bij zijn overlijden, dat hij dan toch wel degelijk volgens 1 Thessalonicense 4 deel heeft aan de opname van de gemeente. En die begint wel degelijk hier vanaf de aarde. Dus dat probleem, dat los je op deze wijze niet op. Dat los je niet op door te zeggen, de graven blijven dicht. En de doden, of de dode lichamen blijven in het graf. Dus, zo zit dat niet bovendien, maar ik ga daar niet verder op in, op deze problematiek niet. Maar ik noem even voor het gemak dit, dat de Bijbel zegt dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen als een voorschot, een rantsoen, of hoe wordt het vertaald, als een voorschot, onderpand van de toekomende erfenis. En de toekomende erfenis blijkt volgens een andere schriftplaats weer te zijn de verlossing van ons lichaam. Wel, wanneer vindt de verlossing van ons lichaam plaats? Wel, niet bij de dood. Nee, bij de opstanding. En we hebben de geest ontvangen als een onderpand van de toekomende verlossing. En die toekomende verlossing, ook genoemd de zalige hoop van de gelovigen. Die toekomende verlossing is inderdaad de opstanding en daarmee ook de opname van de gemeente. En wat u zult zeggen, wat wil hij daar nou weer mee zeggen? Nou, heel eenvoudig dit. Dat het dus niet waar is dat als een gelovige vandaag sterft, dat hij dan verheerlijkt wordt op datzelfde moment. Of dat hij dan naar de hemel gaat en daar verheerlijkt is en zijn eeuwigheidspositie bereikt. Je moet niet meer van maken dan ik nu zeg, hoor. Ik wil even goed opletten. Ik geloof dat de doden, degenen die ontslapen zijn in Christus, de gelovigen dus die in deze bedeling gestorven zijn, inderdaad bij de Heer zijn en in de hemel. Maar dat is niet omdat het in de Bijbel staat dat het zo gebeurt, want dat staat namelijk helemaal nergens. Dat kan ook niet, ik heb het al vaak genoeg gezegd, dat kan niet in de Bijbel staan dat een gelovige naar de hemel gaat op het tijdstip van overlijden, eenvoudig omdat de gelovige van deze bedeling al voor zijn tijdstip van overlijden in de hemel was. En dat is eigenlijk het antwoord op de hele problematiek. Want terwijl hij in zekere zin in de hemel is, is hij in andere zin op aarde. Het feit dat hij in de hemel is na zijn overlijden maakt het dus absoluut niet onmogelijk dat hij deel heeft aan de opname van de gemeente die hier vanaf het aardoppervlak begint. Want wij zijn nog niet eens overleden en wij zijn in de hemel en tegelijkertijd staan we soms met beide voeten op de grond. Soms niet, want ik had laatst de hamer op het teen laten vallen. Maar goed, daar gaat het nou ook niet over. Hè? Maar u begrijpt waar ik het over hebben wil. Die afstand tussen hemel en aarde is niet zozeer uit te meten in kilometers, hoor. Dat is niet het belangrijkste van het verhaal. Zie. En u moet goed begrijpen dat de situatie van degene die ontslapen zijn is niet de eeuwigheidspositie, maar is een positie van afwachting op de toekomende verlossing. En dat is ook de reden waarom degenen die levend overblijven niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. En waarom ook degenen die ontslapen zijn niet voorkomen degenen die levend overblijven. Want wij allen, ontslapen of niet, verwachten de opname van de gemeente. Want pas dan zullen wij verheerlijkt worden. En ook zij. Want de verheerlijking van de gelovigen, alle gelovigen die in deze bedeling geleefd hebben, wacht niet op hun overlijden, maar wacht op de verheerlijking van Christus zelf. Onze zalige hoop, zoals de apostel Paulus zegt, onze zalige hoop is niet dat we overlijden. Maar onze zalige hoop is de wederkomst van Christus. Zoekt u het maar eens uit, lees je de Paulinische brieven er maar eens op. Nou, u zult nergens vinden dat daar de dood gezien wordt als het eindpunt of het eind of de verlossing van alle lijden en dat soort dingen meer. Nee hoor, onze verwachting is niet ons sterven, onze verwachting is altijd, hoe dan ook, de opname van de gemeente. Dat geldt niet alleen voor degenen die in deze tijd leven, van wie we mogen aannemen dat een groot deel daarvan inderdaad helemaal niet zal overlijden, maar zal levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar dat geldt net zo goed voor al die mensen die in de middeleeuwen geleefd hebben als christenen, net als u en ik. Zij wachten op de opname van de gemeente. De enige vraag die dan nog overblijft is, maar hoe hebben ze het dan nu wel? En dan zeg ik, dat is eenvoudig, dat weet ik niet. Nee, dan ben ik er gauw af. Hè. Dat is voor mij eenvoudig dus vanmiddag. Dat weet ik niet, daar heb ik nog niks over in de Bijbel gelezen. En als u zegt, dat is toch wel moeilijk om te begrijpen dan zeg ik, maar wacht u nou eens even. Een groot deel van de christenheid weet helemaal niks over de opname van de gemeente. En verwacht de opstanding van de jongste dag. Ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt. maar die verwachten ook dat pas alle dingen nieuw zullen zijn bij de wederkomst van Christus. En men bedoelt daarmee de jongste dag, wanneer de Heer komt om te oordelen de levenden en de doden enzovoorts. En ook zij spreken over, ja, ik weet niet wat voor Nederlandse term ze ervoor gebruiken, maar in het Engels ook spreken ook zij over de intermediate state. Dat wil zeggen, de staat van de gelovigen, of zo je wilt, de doden, in afwachting van het moment waarop zij met Christus verheerlijkt zullen worden. Zodat niet alleen wij met dat probleem zitten in verband met de opname van de gemeente, maar ook zij die helemaal niet in die opname of in de duizend jaren geloven, zitten met precies hetzelfde verschijnsel, dat de doden sterven en dat ze pas in de toekomst zullen opgewekt worden. En wat is er dan tussen? Nou, het enige wat ik erover kan zeggen, is dat wij weten dat nog dood, nog leven ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat is Romeinen 8. Nog dood, nog leven, en dat is nou ons onderwerp. Sommige mensen denken dat het leven ons wel van kan scheiden. En ze zullen wel denken dat de dood dat dan ook kan. Maar wij geloven dat niet, uiteraard. Wij leven in gemeenschap met de Heer. En ons leven kan er niet eens wat aan veranderen. Onze dood zeker niet. Integendeel, want meestal beschouwen wij toch de dood als een soort van verlossing. Uiteindelijk uit deze ballingschap, uit dit lichaam, deze aardse tent enzovoorts. Zodat de dood daar eerder een positieve bijdrage heeft dan een negatieve. Maar geen van beiden kunnen ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dus het is ook niet zo dat je het probleem oplost door te zeggen, een gelovige die overlijdt, die is dan buiten bewustzijn, bestaat als het ware niet. En zal opnieuw tot stand gebracht worden, weet u wel, bij de opname van de gemeente, dan wel de jongste dag. Daar redt u het ook niet mee, want dan heb u gezegd dat de dood wel degelijk ontscheidt van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat dat niet kan. Zodat er niks anders overblijft dan te concluderen dat wij die deel hebben aan de opstanding van Christus, wij die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, ook inderdaad onlosmakelijk met hem verbonden blijven, ook wanneer wij lichamelijk overlijden. En dan gaan we niet naar de hemel, maar we blijven gewoon waar we al waren. In de hemel dus. Ja. Ja, zo is dat. En het lichaam gaat in het graf, omdat het hier op aarde verder geen functie vervult. Maar op het moment dat de ontwikkeling van de gelovigen verder gaat, dan zal inderdaad dat lichaam weer gebruikt worden, zal weer opgepakt worden, zal opgenomen worden. Het zal namelijk opgewekt worden en veranderd worden. En dat staat er ook uitdrukkelijk, want het gaat zelfs over twee dingen in 1 Korinthe 15. Want er staat wel zo mooi boven dat het handelt over opstanding. En dat is wel waar. Maar feitelijk wordt het uitgesplitst in twee dingen. Namelijk aan de ene kant opstanding en de andere kant verandering. Want waarom is er dood en opstanding eigenlijk? Waarom bestaat zoiets? Wel, opdat door de dood het oude zou afgelegd worden en door de opstanding het nieuwe zou worden aangedaan. En het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe heet dood en opstanding, of wedergeboorte, of verandering, of, er is nog een ander woord voor, heiliging. Want dat is het woord eigenlijk. Nou, in 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de opstanding en dan begint men ook met vragen te stellen. Nou, Paulus stelt ze voor het gemak maar even zelf in vers 35. Hij zegt, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen enzovoort. Dat is heel die problematiek. Hoe ziet dat er nou uit? En het antwoord begint dan heel plechtig met, gij dwaas. Waarom dwaas? Wel, wie wordt er hier als dwaas beschouwd? Degene die deze vraag stelt. Waarom? Omdat hij zich niet laat onderwijzen door de dingen zoals ze in de oude schepping zich afspelen. God heeft daar onderwijs in gegeven en volgt hier ook. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Dan krijg je voorbeelden uit de oude natuur. Het is vaak veel beter om deze voorbeelden aan te halen en die te leren begrijpen, dan dat je de dingen in abstracte termen moet formuleren. Of in een formule moet vangen. Dat is vaak niet te doen. De meeste mensen kunnen zich daar toch niks bij voorstellen. Maar we hebben er illustraties van. Illustraties van dat dit soort dingen gebeuren. Daarna hoeven wij niet te weten hoe het exact chemisch en technisch, of hoe het allemaal maar heet, biologisch gebeurt. Hè? Maar als we maar een voorbeeld hebben van dat het gebeurt. Nou, en dan het antwoord is dus, gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, vers 37, maar slechts een graan, een bloot graan staat er, naar het voorveld van tarwe of enig der andere granen enzovoorts. Maar God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Het voorbeeld is eenvoudig genoeg. Een graankorrel valt in de aarde en sterft. En het is nodig omdat het daarna pas kan opschieten en weer nieuw leven kan voortbrengen. Waar is dan die graankorrel gebleven? Blijft erachter, zo van nou niet meer nodig? Nee, hij is weg. Hij is weg. Het wordt omgezet. Hij verdwijnt. Maar het is hetzelfde leven. Het leven van die graankorrel komt tot uitdrukking in het leven van die halm die dan opkomt. Of weet je, zoiets, een aar. Of een, hè? Maar zo is het toch. Het leven van het een gaat over in het ander. Het is in principe hetzelfde leven. En toch is het niet exact hetzelfde ding. Er is wel verschil. Maar er is ook overeenkomst. Nou, precies zo is het met dood en opstanding. Dat wat sterft, is dat wat gezaaid wordt uiteraard, dat wat het graf ingaat. Wel, het wordt wederlevend, inderdaad, maar dan toch anders. Het is wel hetzelfde leven. En nogmaals, hoe dat technisch werkt, weet ik niet, maar het is een pracht van illustratie. En als dat nieuwe leven voortkomt, waar is dan het oude gebleven? We hebben er een Bijbelse uitdrukking voor. Die staat in 1 Korinthe 15, dacht ik, aan het eind van vers 54. De dood is verslonden tot overwinning. Dat wat sterft wordt opgegeten. Soms is het andersom. Dat wat opgegeten wordt, sterft. En het leeft daarna voort. Het geeft het leven aan datgene waardoor het opgegeten werd. Dat is eigenlijk de gedachte. Ja, wij drinken, zegt 1 Korinthe 12, wij drinken aan één en dezelfde geest. Wij drinken aan de geest. Wel, die geest drinken we in ons op, maar die geeft ons het leven. Dat wordt dan ons leven. Zo staat er, we eten van hetzelfde brood. En dat brood is ons leven. We eten van Christus en daarom is Christus ons leven. En daardoor vindt ook die verandering plaats. En een tarwekorrel die in de aarde valt en sterft, die geeft zijn leven aan die nieuwe aarde die daaruit voortkomt. Dat is het. Het oude is verslonden tot overwinning. Waar is het dooie van het eigen leven? Als kuiken eruit komt. Dat is verslonden tot overwinning. Het oude wordt gebruikt voor het nieuwe. Hoe het werkt weet ik ook niet, maar dat het gebeurt is duidelijk genoeg. En zo staat het hier ook. En er staat zelfs nog meer bij. Dit kan zijn tarwe of het kan zijn een ander graan. Maar God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Zodat de tarwe die opkomt uit de aarde is inderdaad tarwe. En toch zijn het andere tarwekorrels die er aankomen dan die ene tarwekorrel die gezaaid werd. Het zijn niet dezelfde tarwekorrels uiteraard. Maar het is dus verschillend. Maar toch zijn het tarwekorrels. Ze hebben ook wat gemeenschappelijk. Nou, daar gaat het om. Blijft toch tarwe heten. En als Klein Hanevold sterft en opstaat, is het nog steeds Klein Hanevold, maar hij is wel veranderd. Nou, daar gaat het maar om. En zo is het met de Heer Jezus ook. Hij was inderdaad degene die uit de dood opstond. Het graf was leeg. Het was een duidelijk aantoonbare zaak. En toch was hij veranderd. En toch had hij ook dingen die precies hetzelfde waren. Het was wel herkenbaar. Aan sommige dingen niet, maar aan andere dingen heel duidelijk. Aan het uiterlijk het minst, maar aan de innerlijke dingen het meest. Aan de dingen die hij zei en deed, was hij het beste te herkennen. Aan puur enkel en alleen de uiterlijke verschijning was het moeilijkste. Maar hij was veranderd. Nou, dat is de bedoeling. De hele bedoeling van dood en opstanding is dat het oude en de verschijning ook van het oude wordt afgelegd en dat het nieuwe wordt aangedaan. Nou, Een praktische toepassing wordt dan gegeven vanaf vers 42, waar het niet meer gaat om granen, maar om algemene principes. Daar staat vers 42, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Let wel, niet alleen die van de gemeente, maar de opstanding in het algemeen van gelovigen. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Er staat niet, het verderfelijke moet vervangen worden door het onverderfelijke. Er moet iets anders voor in de plaats. Je gooit het een weg en je maakt het ander. Nee, het is inderdaad hetzelfde lichaam. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het is hetzelfde lichaam, maar het is van aard veranderd. Er is iets aan veranderd. Het verderfelijke is weg. En het onverderfelijke is ervoor in de plaats gekomen. En hetzelfde staat in vers 43. Het werd gezaaid in oneer. En denk erom dat het oneervol is hoor, een begrafenis. Wij zeggen, we wijzen iemand de laatste eer. Maar ik denk altijd, je zal er maar bij liggen zo. Hè? Dat is niet eervol. Daar is niks eervols aan. Alles wat er eervol was, is dan afgelegd. Oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. En toch is het hetzelfde. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En na die opwekking dan, wat is er dan daarna in het graf? Nee, als graan opkomt op het land, wat zit er dan nog onder die grond? Aan die tarwekorrel bedoel ik. Die is toch weg? Nou, dat is met dit ook zo. Opstanding is uiteraard per definitie dat het lichaam weer levend wordt en bovendien wordt het daarbij veranderd. Over dat soort opstanding hebben wij tenminste hier. En om die verandering gaat het. Nou, vers 44 is moeilijk om uit te leggen. Nou, laat ik het maar overslaan dan, voor het gemak deze keer. Hè. Maar laat in vers... even kijken... Nou, laat ik lezen vers 47. De eerste mens is uit de aarde en is dus aas. De tweede mens, namelijk dat wat opgewekt wordt, dat is de tweede mens, dat wat opgewekt wordt, is de Heere uit de hemel. Het is inderdaad juist, de natuurlijke mens die sterft is eigenlijk Adam, wiens leven hij heeft ontvangen. De mens die uit de dood opstaat, de tweede mens, die heeft het leven van de Heere, inderdaad, ja. Die uit de hemel is, dat klopt precies. Zie? Dus het is het verschil. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Namelijk vergankelijk, sterfelijk. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij van nature. Het beeld van de aardse mens, of gewoon des aardsen, gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld des hemelsen dragen. En dan ziet u dat het beeld, namelijk de buitenkant van dat lichaam, inderdaad volkomen veranderd is. Ziet er totaal anders uit. Maar de binnenkant is hetzelfde. De uiterlijke vorm is veranderd. Dat is wat hier staat. En dan wordt het samengevat in vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dan vat hij het samen, dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Namelijk, de verderfelijkheid, dat is vlees en bloed, beërft de onverderfelijkheid, dat is het koninkrijk Gods, niet. Nou, en dat is het hele verhaal. Het verderfelijke moet omgezet worden in onverderfelijkheid. Dat gaat door dood en opstanding. De conclusie die we dan zouden trekken voor onszelf is, dat betekent dan dat we moeten sterven, want anders dan zullen we niet die verandering ondergaan. En dan wordt de toelichting gegeven in het stuk wat nu komt. Daar wordt gezegd, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Dat is vers 51. Het woordje wel, dat zet ik er zelf even bij tussen. Maar dat is de gedachte. Ik zeg u in verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Want daar gaat het maar om. Ook als wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, zoals dan 1 Thessalonicenzen 4 het zegt, dan zullen wij toch die andere gedaante, die verheerlijkte gedaante ontvangen. Want het is niet per se noodzakelijk dat men ook inderdaad sterft. Het kan ook inderdaad dat men van het ene op het andere moment zo inderdaad veranderd wordt. Dat wil zeggen, de Heer heeft geen stoffelijk overschot uit een graf nodig om deze verheerlijkte mens te maken. Hij hoeft niet per se eerst overleden te zijn om veranderd te worden. Het is wel de normale gang van zaken. Maar de uitzondering is die situatie van de opname van de gemeente. En vermoedelijk is het dezelfde uitzonderingssituatie ook als aan het einde van de 1000 jaar, zou ik maar zeggen. Bij het aanbreken van de jongste dag. Er zijn ook levende mensen op aarde, uiteraard. Ik denk niet dat ze per se eerst van kant gemaakt moeten worden. Om daarna het lichaam van een nieuwe schepping te ontvangen. Dat is niet nodig. Hij oordeelt de levenden en de doden. Het maakt niet zoveel uit. Ze zullen veranderd worden, net zo goed als dat wij die levend overblijven veranderd zullen worden. En dat veranderen, wel, dit heeft uiteraard niet de betekenis van vervangen. Het gaat er domweg om dat wat er van de gelovigen op dat moment op aarde is, of het nou lichamelijk volgens de dokter leeft, of dat het een stoffelijk overschot, doet daarbij helemaal niks ter zake. Wat er van die gelovigen op aarde is, dat wordt inderdaad veranderd. En daar gaat het maar om, omdat dat veranderde de hemel zou binnengaan. En dat is de toepassing van het algemene Bijbelse principe, dat de gelovige geheiligd en dus veranderd wordt. Want het is de toepassing ervan op ons lichaam. Maar ik wil toch nog even opmerken dat als in 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over de opname van de gemeente, dan is dat niet omdat er zo nodig gesproken moet worden over toekomende dingen. Maar dan is dat omdat er in 1 Thessalonicenzen gesproken wordt over de heiligmaking van de gelovigen. Er staat, kijk, als ik nou even heel snel door 1 Thessalonicense blader, dan begint het met opschrift en groet. En dan dankzegging voor de gemeente, dat is 1 vers 3. En dan boven hoofdstuk 2, Paulus verblijf onder de Thessalonicense. En in vers 17, Paulus komst verijdeld en Timotheus gezonden. En dan vers 11 van hoofdstuk 3, Paulus gebed voor de gemeente. Hebben we 3 hoofdstukken gehad waarin de apostel Paulus het heeft over zijn relatie tot die Thessalonicense. De brief is dan nog niet echt begonnen. Zo algemene dingen, groeten en mededelingen enzovoorts. Nou, dan kom je bij hoofdstuk 4. Daar begint dan feitelijk de brief zelf. En dat begint dan met: voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want daar gaat de brief over. Dat de gelovige zou weten hoe hij moet wandelen, namelijk hoe hij God moet behagen en hoe hij daarin, in die wandel en in dat Gode behagen, overvloedig zou worden. En dan vers 2 en 3. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. Of dat gij u onthoudt van de hoererij. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Uw heiligmaking. Men moet heilig gemaakt worden. Wel, die heiligmaking heeft te maken dus met de levenswandel van de gelovigen en met de mate waarin hij God behaagt in zijn levenswandel. En hoe dat gebeurt, wel, dit is misschien niet de plek om dat uit te leggen, maar hoe dat gebeurt, wel, dat is, zoals de Romeinenbrief ons zegt, door de vernieuwing van ons denken. Doordat wij wedergeboren zijn, het leven van Christus in ons ontvangen hebben, doordat wij het woord Gods tot ons nemen en doordat wij aan dezelfde geest drinken, daardoor worden wij veranderd enzovoorts. En dat betekent, heel eenvoudig wat het altijd al betekend heeft, dat Christus in ons groter wordt, ook in ons leven, en dat wij zelf steeds kleiner worden. Dat het leven van Christus in ons groeit en dat het leven van onszelf minder wordt. Wel, dat is heiligmaking. We begrijpen goed, dat is precies waar we het de hele middag over hebben. Dat is namelijk de verandering van de vervanging, zo u wilt, maar de verandering van de mens, van het een naar het ander, van eerste mens naar tweede mens, van oude mens naar nieuwe mens. Een verandering namelijk niet alleen in het denken, maar een verandering helemaal van de totale mens. Dat heet heiligmaking. Zie? Nou, en dat wordt dan herhaald. Vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Want heiligmaking is het onderwerp van deze Thessalonicense brieven. Die zich dus bezighouden met de levenswandel van de gelovigen. Maar als die lijn van die levenswandel van de gelovigen wordt doorgetrokken naar de toekomst, en als die weg van heiligmaking wordt doorgetrokken, dan komt men vanzelf bij de conclusie dat het enige wat dan nog uiteindelijk veranderd zal moeten worden, uiteindelijk, dat is ons lichaam. Want aan de verandering van ons lichaam kunnen wij niks bijdragen. Integendeel, de aftakeling van ons lichaam, dat lukt wel. Maar de verandering naar een nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, dat is wat moeilijk, hè? Ja, dat lukt toch niet? Nou goed, dat is dus waarom hier in 1 Thessalonicenzen 4 de eerste helft van het hoofdstuk spreekt over de heiligmaking van de gelovigen, zijn praktische levenswandel, zijn verandering. Waarna vers, de tweede helft van het hoofdstuk spreekt zelfs over zijn lichamelijke verandering. Maar dat gebeurt pas in de toekomst, namelijk in de toekomst des Heren. In zijn parousia, vers 15, is dat. Waarbij het dus zo voorgesteld wordt als dat onze lichamelijke verandering van oud naar nieuw, dat onze lichamelijke verandering het logische gevolg en de uiterste consequentie is van onze totale verandering in levenswandel, in denken, in wezen, in aard en gerichtheid enzovoorts. Nou, en wat ik nou probeer te vertellen is dat wij, dat Christus weliswaar groter in ons wordt wanneer wij geheiligd worden, maar dat gaat ten koste van het oude leven. Dat verdwijnt daarbij. Niet de oude mens blijft bestaan en er komt wat nieuws overheen of bij, maar integendeel, het ene moet minder worden, opdat het andere zou kunnen groeien. En als de oude mens niet minder wordt, dan zal de nieuwe mens ook inderdaad niet groeien. Dus Gods methode van werken is deze, dat de oude mens minder wordt en dat de nieuwe mens wast. Zoals Johannes de Doper het ongeveer zei. Nou, en datzelfde principe geldt niet alleen voor de onzienlijke aspecten van de mens, maar voor de zienlijke net zo. Als straks dat nieuwe verheerlijkte lichaam tot stand komt, dan gaat het ten koste van het oude lichaam. En als u zegt van er is helemaal geen oud lichaam op dat moment, zeg ik nou, dan is dat ook geen enkel probleem. Dat was ook de bedoeling. En als u zegt maar er is nog een oud lichaam, wat moeten we daar nou mee? Dan moeten we vaststellen dat het veranderd wordt en dat het daarna dus ook niet gevonden wordt. Er wordt geen plaats meer gevonden. Het is in één keer weg. En daarom geloven wij dat inderdaad de graven zullen opengaan. Afgezien van dat heel vanzelfsprekend is, dat opstanding niet is dat daar het lijk blijft liggen en daar loopt een ander. Dat heet geen opstanding, dat heet een spookverschijning of zoiets. Want er zijn nog een paar termen voor die ik niet zo goed ken. Ik ben in die wereld niet zo goed ingevoerd. Maar de normale gedachte is dat iemand opstaat, staat inderdaad zijn lichaam op. Maar de Bijbel zegt erbij, maar het lichaam verandert wel, het wordt namelijk een nieuwe schepping. Ja, nieuwe eigenschappen. Zodat we ons goed dienen voor te houden dat al wat wij van nature hier hebben of eventueel hadden, zal veranderd worden. Daar blijft niks van achter. God gooit niet een stuk van ons weg. Hij neemt alles mee en gebruikt het tot zijn dienst. Hij verandert het. Dat is heiligmaking. Die houdt dus niet eens op onze oude dag. Maar die heiligmaking loopt door tot en met de opname van de gemeente. Wanneer we inderdaad lichamelijk en met het definitieve verheerlijkte lichaam de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Daar wachten wij levenden op. En daar wachten ook al diegenen op die in deze bedeling als gelovigen op aarde geleefd hebben. Amen.